Willen iedereen welkom heten? Hallo.
Hallo.
Welke gezegend kerstfeest. Heel benaar. Leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Ik zou voordat we beginnen voor heel even tijd willen nemen voor gebed. Om de aandacht op te vestigen op waarom dat we zijn samengekomen. Er gaat leuke muziek zijn. Wie die gaat alles vertellen. Ik kan hier gezien zijn, op het eten straks. Heel veel toffe en leuke afleiding, maar heel graag te beginnen met dus focus op God. We vragen om hier aanwezig te zijn, om deze tijd samen te zitten. Hemelse Vader, dank u wel dat er zoveel mensen gekomen zijn. Dank u weer voor de mogelijkheden die u ons biedt om samen te komen, om door te zijn in uw naam te Heer, dank u wel dat we vandaag ook mogen herdenken dat u de zoon waren. Prachtig. En u wist van ons, mannen waren wel, vallen weer. Hoe groot de liefde van u voor ons was. Dank u, Heer, dat u de zoon gestuurd heeft. En dat het zich blijft in de waarde van ons. Dank u voor uw voorbeeld.
Toen Elisabeth 6 maanden zwanger was, stuurde de God de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria, een jonge vrouw, die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde. Gabriel kwam bij haar binnen en zei: ik wens u vrede. U bent een gelukkige vrouw. Heren zijn op u. Maria heeft gehoord, raakte ze in de war en ze vergat. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Wees niet bang, Maria, zei de engel. Want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen die je de naam Jezus zult geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God, de Heere, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering komt geen einde. Maar hoe kan ik een kind krijgen? Vroeg Maria. Ik ben nog maagd. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal op u komen. Je zult zwanger worden door de kracht van God. En daarom zal uw kind heilig zijn en de zoon van God genoemd worden. En ik heb nog meer nieuws. Het is over mijn oude tante Elisabeth. Je weet, geen kinderen kon krijgen. Maar nu verwacht zij een zoon. Ze is al in haar 6e maand. Weet je, voor God is niets onmogelijk. Wat hij zegt, gebeurt. Goed, zei Maria. De Heer mag met mij doen wat hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij zegt.
Save our sons and daughters.
Mary, did you know that your baby born would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby born Thomas taught with his hand? Did you know that your baby born has walked where angels trod? When you kiss did you know, Mary, did you know,
the blind will see, the deaf will hear, the dead will we'll be right back.
What else but your truth? What else should I sing but the power of your name? You rescued me. You rescued me.
Thank you.
samen met Maria verliet Jozef Nazareth. Toen ze eindelijk in Bethlehem waren aangekomen, moest Maria bevallen. Maar in de herbergen van het dorp konden Jozef en Maria geen slaapplaats vinden.
Rechtstaan, dus een iets meer uptempo versie, dus een beetje bewegen.
Er is een kindje geboren op bed. Er is een kindje geboren op bed. Het kwam op de aarde.
Maria bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak. Want in de herbergen van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak.
Dat wijst waar de hemel is, vredes kind in de nacht. Oh, oh, oh. Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft, enig heerser met hemelse macht. Enig heerser die zichzelf vernederd heeft, koningskind in de nacht.
Zie hem liggen in doeken gewikkeld, zie hem staan.
dat de duister krijgt. Heet en licht dat Gods liefde ontbranden doet, stralend licht in de nacht.
Dat ik kon kiezen uit 4 micro's, maar deze? Is deze beter? Een van die? Oké. Okay. Dus altijd van alles die je aandacht wegtrekt. Micro's die niet gaan, muziek die anders is dan je gewoon bent. Misschien heb je andere geburen naast jou zitten dan je gewoon bent. En ja, soms hou je er niet van dat dingen niet zijn zoals je gewoon bent. Waardoor waar het om gaat, altijd het gevaar loopt om op de achtergrond verzeild te geraken. Ga nu naar de Basiliekstraat. Het zou best nog eens druk kunnen zijn waarschijnlijk. Ga nu naar de Basiliekstraat en stel één vraag aan de mensen. Wat is kerst voor jou? Dat weet ik niet goed wat mensen gaan zeggen. Ik ben ook benieuwd wat er morgen in de krant zal staan. In de kerstpagina's van de krant. Misschien dat de meeste mensen de dag vandaag wel zullen zeggen, als we van goede wil zijn, dan is veel mogelijk. Het is vandaag of morgen de laatste dag van de warmste week, waar heel veel mensen al weken op voorhand mee bezig zijn. En de warmste week is vaak voor veel mensen een illustratie. Als mensen van goede wil zijn, dan is veel mogelijk. En als je wat verder durft denken en wat ambitieuzer durft zijn, dan gaan mensen misschien zelfs zeggen van, en misschien is het wel mogelijk als mensen van goede wil zijn, dat er vrede komt. Vrede dichtbij en misschien wel vrede voor heel de wereld. Een van de liedjes van John Lennon passeerde op Bolt een paar dagen geleden. En waar die man dat heel lang geleden ook al wenste en hoopte. Vrede voor heel de wereld. Als mensen maar van goede wil zijn. Besef je dat Mieke daarnet, zonder micro, weliswaar, maar dat Mieke uit de krant gelezen heeft? Hoe denk je de krant? Ik dacht dat de kranten maar gekomen zijn nadat de boekdrukkunst bestond. Maar Mieke heeft uit de krant gelezen. Niet een krant van 25 december 2000 en zoveel. Maar wel een krant. Wel geschiedschrijving. Wel mensen die dingen hebben opgeschreven omdat ze gebeurd waren. Mieke heeft gelezen niet zomaar een verhaal, niet zomaar een verzinsel, maar wat er werkelijk is gebeurd. Niet zoals we vandaag nieuws kennen, van het als iets gebeurd is, een half uur daarna moet heel de wereld het weten en moet iedereen erover spreken. maar ze heeft wel geschiedenis gelezen. En de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan. Wat je leest in de Bijbel, wat Mieke heeft gelezen uit het Lucas-evangelie, is gebeurd op een hele specifieke plaats. Een plaats die je niet moet verzinnen, waar je precies kan van aanduiden waar die is. Op een heel duidelijk moment in de tijd. Er is discussie over of onze tijdrekening precies samenvalt met hoe het zou moeten zijn. Maar dat is detail. We kunnen precies natellen waar het is gebeurd en wanneer het is gebeurd. En alle belangrijke en minder belangrijke mensen hebben een naam en soms zelfs een toenaam. Mieke heeft uit de krant gelezen van het jaar nul. Geschreven in het jaar 40, 50, 60, denken we. Maar geschiedenis. En ik zou je willen uitdagen om te doen met geschiedenis wat C.S. Lewis op een bepaald moment in zijn leven heeft gedaan. De meesten kennen C.S. Lewis van de Narnia-films, van zijn sprookjesboeken. Als je van stevige lectuur houdt, dan ken je hem van boeken waar je dagen en weken voor nodig hebt om ze te verteren. Die C.S. Lewis geloofde niet. Hij geloofde niet in God. Maar hij was wel een heel bekende professor van oude literatuur. Hij heeft honderden en duizenden gedichten en verhalen en legendes en mythes gelezen van duizenden jaren voor Christus tot honderden jaren daarna. En toen hij de evangelie ging lezen, stond er één ding voor hem als een paal boven water. Dit is buiten categorie. Dit zijn geen verhalen, dit zijn geen legendes, dit zijn geen mythes. Het lijkt in niets daarop. Dit is geschiedschrijving. En daar heeft Mieke het voorgelezen, uit de krant van die tijd. Nu, wat zegt die geschiedenis? Wat zegt die krant van die tijd ons eigenlijk? Iets waar wetenschappers het absoluut niet over eens zijn, omdat ze in hun bubbel zitten van wat wetenschap wel en niet kan zijn en mag zijn. Wat zegt die geschiedenis? God stapt binnen in onze tijd. God stapt binnen in onze wereld en in onze tijd. Waarom doet hij dat? Wie is die God die plots in de tijd stapt, in onze geschiedenis stapt, in onze wereld stapt? Hoe kan je God het best omschrijven? Een God die op een bepaald moment beslist om in de tijd te stappen. Ik ga naar een heel bekend vers uit het Oude Testament. Een vers wat daarover spreekt. Waar God tegen een hele goede vriend van hem, en ik heb nog niet zo lang geleden die tekst nog eens gelezen, zegt wie hij is. Hoe hij is. Hoe je hem het best kunt kennen en omschrijven. God zegt van zichzelf tegen de mens: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Wanneer zegt God dat? Op het moment dat hij een paar minuten, een paar uur ervoor tegen Mozes gezegd heeft: dat volk van mij, hè, tot hier zit het mij. Ik ga niet meer mee. Ik ben dat volk zo kotsbeu. Ga maar alleen, vertrek maar. Ik zal wel een engel meesturen, maar niet meer met mij. Ik ben dat volk zo beu. En dan zegt Mozes: ik wil dat u meegaat, maar ik wil u eerst ontmoeten. Ik wil van u weten, wie zijt gij, God? En God zegt: ik schenk genade aan wie ik genade schenk. Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik ken jullie redelijk goed, maar misschien niet goed genoeg om te weten of jullie ook mensen hebben waar jullie zelf naar die mensen toe of anderen naar jou toe een tijd geleden, een relatief lange tijd geleden of heel lang geleden gezegd hebben: de deur gaat dicht, nooit meer mee te maken hebben. Dit is genoeg geweest. Het is vreselijk om dat in families te zien gebeuren. Dat mensen de deur toetrekken en nooit meer contact zoeken. Ik denk dat mijn vader op een bepaald moment 10 jaar lang zijn moeder nooit meer gezien heeft. Kunt u dat voorstellen? Dat mensen zeggen van: dit was de stap te ver, ik trek de deur toe en ik kom hier niet meer op terug. God zegt, en toch ben ik de God die genadig wil zijn voor wie ik genadig wil zijn. Ik wil mij ontfermen over de mensen waar ik mij wil over ontfermen. Hoe vat je de Bijbel samen? Wie heeft ooit meegedaan aan een vorming door Leo Proot, waar je op één dag tijd leerde om heel de Bijbel uit te beelden? Alleen Ruud? Was zij de enige? Je was niet de enige, hè, maar misschien ben je op dit moment de enige die er toen bij was. Brigitte Schietwakker. Oké, je was er ook bij. Oké. Heel veel mensen. Maar waren er meer dan twee, hè? Hoe vat je de Bijbel samen? Hoe vat je in één woord de Bijbel samen? Ikzelf, heel beperkt in mijn denkmogelijkheden, zie maar één mogelijkheid. Heb maar één zin. Heb maar één manier om de Bijbel samen te vatten. God ziet om. Neem de hele Bijbel en je ziet één constante. God ziet om. Genesis hoofdstuk 3. Favoriete lied van Ceres. Ik zou het bijna aan Mieke moeten vragen. Wat is een van de favoriete liedjes van Ceres als ze op weg is van Halle naar Deinze of van Deinze naar Halle en ze is niet aan het slapen? Een van de favoriete liedjes. Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Dat is een van de favorieten van onze kleindochter Ceres. Wie zegt dat? God zegt dat. God zegt dat op het moment dat hij had kunnen zeggen van die een Adam en die Eva, ze zijn nog maar net begonnen, ik ben ze al zo beu, want ze hebben mij de rug toegekeerd. En hoe toont God zijn natuur, hoe toont God zijn karakter? Hij ziet om. Hij neemt het initiatief, hij stapt naar Adam toe en zegt van Adam, waar ben je? Ik wil naar je omzien, ik zie naar je om. Van bij het begin al zie je het gebeuren. Jozef, ik maak een sprongetje in de tijd. Jozef, op het einde van zijn leven is hij 110 jaar oud. En als hij achterom kijkt, dan beseft hij, een kwart van mijn leven wist ik niet wat er aan de hand was. Een kwart van mijn leven moest ik alleen maar vertrouwen op wat God ooit eens in een droom had gezegd. En pas na zoveel jaren heb ik gezien dat God niet alleen naar mij heeft omgezien, maar naar onze familie heeft omgezien en dus naar zijn volk heeft omgezien. En wat zegt hij op het einde van zijn leven tegen zijn broers? Het enige wat opgeschreven staat. Jozef zegt tegen zijn broers, God zal zeker naar u omzien. De laatste woorden van Jozef voor zijn broers. Het kenmerk van wat hij zou moeten samenvatten in zijn leven. God heeft naar mij omgezien. God heeft naar ons omgezien. Ik heb maar één belofte voor jullie, beste broers. God zal zeker naar u omzien. En als je de geschiedenis bekijkt van het volk, dan zie je een voortdurende slingerbeweging. Voortdurend gaat het op en af, heen en weer, bergaf, bergop. Die slingerbeweging van een onverschillig en ongehoorzaam volk. En wat doet God? Wat doet God om zijn karakter te tonen? Hij stuurt voortdurend boodschappers. Hij stuurt voortdurend mensen om te zeggen van God, om te zeggen van die God, die jullie misschien bij naam noemen, die God wil naar jullie omzien. Als jullie naar hem willen omzien. En wat doet die God na periodes van straf? Ik breng mijn volk weer terug. Ik maak hen hart weer verlangend om terug te komen, niet alleen naar het land, maar ook naar mij. Want wat zegt God tegen je door de mond van Jeremia? Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn genade. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij mensen. Is dat niet het verhaal van de hele mensheid? Een mensheid die regelmatig onverschillig is naar God, ongehoorzaam naar God. Die regelmatig met woorden of met daden te kennen geeft van God, heb ik niet echt nodig. Waarom zou ik bij God moeten stilstaan? Ik kan best leven zonder hem. Het gaat best goed zonder hem. Ik heb God niet nodig. Maar wat is kerst dan? In wat is kerst zo bijzonder als het hele verhaal voortdurend gaat over God ziet om? Je zou het bijna kunnen voorstellen alsof God in een hele oude doos gaat kijken, het stof eraf haalt, het deksel eraf haalt en zegt van, nu is het tijd om een heel oud plan, een plan dat er al was nog voor de mensen er waren, om dat van onder het stof te halen. Om dat tevoorschijn te halen. Op een bepaald moment zegt God bij de mond van de profeet Ezechiël, want zo zegt God, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden zijn verspreide schapen is. Zo zal ik omzien en redden. Dat was het oude plan. Dat was het ultieme plan dat God had, nog voor alles fout begon te gaan. Ik zal het zelf doen. Ik zal zelf komen. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien. En ik zal niet alleen omzien, ik zal redden. Want daarom ziet God om te redden. God is in de eerste plaats geïnteresseerd in hoe het eeuwig met u zal gaan. U vraagt regelmatig aan elkaar, hoe is het met u? Vandaag wat beter of vandaag wat minder. Of ik hoop dat morgen beter is. God is geïnteresseerd in hoe het eeuwig met je gaat. In hoe het eeuwig met je zal gaan. En dat is precies wat ouders ook hebben met hun kinderen. En dat verklaart ook het gevecht dat je soms hebt tussen kinderen en ouders. Ouders, eens je ouder wordt, zijn je kinderen nooit meer uit je hart. Ze mogen uit je huis zijn, maar ze zijn nooit meer uit je hart. Maar wat doen ouders, zolang de kinderen thuis zijn? Verder kijken. Verder kijken dan morgen, verder kijken dan binnen een maand of binnen een jaar. Ouders kijken veel verder. En zo wil God veel verder zien. Verder. Ja, hoe moet het verder? Als je niet echt gelooft, als je eerder toeschouwer bent, misschien al lang naar de kerk komt en toch het gevoel hebt van, ik ben eigenlijk alleen maar toeschouwer, wat kan je doen? Kan je iets doen? Moet je iets doen? Als je de Bijbel bekijkt, dan krijg je meer en meer het gevoel van, alles is al gedaan. God heeft alles al gedaan. God heeft omgezien. God heeft het oude plan uit zijn doos gehaald. God is ingegrepen, is naar de wereld gekomen. Hij heeft het zelf gedaan. Hij is zelf onder de mensen gekomen. Ja, maar wat kan ik dan doen? Je kan buigen. Je kan je trots afleggen. Je kan je onverschilligheid afleggen. Je schouder ophalen kan je afleggen. En beseffen, de weg terug is nooit te lang bij God. De weg terug is nooit te lang bij God. Want hij zegt van zichzelf, ik geef genade aan wie ik genade geef. En als je wel gelooft, en sommigen hebben dat een paar maanden geleden heel duidelijk gemaakt dat ze geloofden toen ze zich lieten dopen. En als je wel gelooft, vertrouw die God die de hele geschiedenis door van de volledige mensheid maar één ding heeft duidelijk gemaakt. Ik zie naar jou om. Vertrouw die God. Hij zal voortdurend naar je omzien, of je het nu ziet of niet. Of je in een periode zit dat je denkt van, het is weken, maanden, jaren geleden dat ik het nog aan de lijve heb ondervonden, dat God naar mij omziet. En toch doet hij het. Toch laat hij jou nooit los. Laat trots en zelfstandigheid niet opnieuw langs de achterdeur binnenkomen, want dat wil God niet. God wil maar één ding, is dat je buigt voor hem, dat je afhankelijk wil zijn van hem, dat je in alle nederigheid zegt van God, als u zegt dat u genadig wil zijn voor wie u genadig wil zijn, dan buig ik mij voor zo'n God. Dan wil ik alleen maar bij u horen. Laat ons verder gaan die God te eren met onze liederen.
Changing still as I look up.
upon you, Lord.
Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachten en de wacht hielden bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij. Want ik breng jullie het mooiste nieuws dat jullie ooit hebben gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren, Christus, de Heere. Ik zal jullie vertellen hoe je hem kunt herkennen. Het kind ligt in doeken gewikkeld in een voederbak.
Thank you.
plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen. En ze loofden God. Een hemels leger was het. En ze zongen: Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, bij de mensen die naar zijn wil leven. Kindjes. Kindjes. Oehoe. Die muzikanten die doen het wel goed, hè? Maar voor het volgende lied hebben ze jullie hulp nodig. Wie komt er instrumentjes halen? Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: Kom, we gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Heere ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is.
Yeah.
excelsis Deo gloria in excelsis Deo. Mensen juichen in heaven in deze nacht vol opaarde zet, met de pijpende koningin, heilige God van eeuwigheid. Gloria in excelsis Deo.
De herders liepen snel naar het stadje en ze vonden Maria en Jozef en zagen het kind. Het lag in een voederbak. Nadat ze het hadden gezien, gingen de herders overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde, die was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Ze prezen God voor wat ze hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld.
Yeah.
Jezus werd geboren in Bethlehem, in de provincie Judea. Koning Herodes was toen aan het bewind. In dezelfde tijd kwamen er enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. Waar kunnen wij de pasgeboren koning van de Joden vinden? Vroegen zij. Want wij hebben een ster zien opgaan die daarop duidde. En wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, dan schrok hij erg. En de hele stad met hem. Hij riep de leidende priesters en de bijbelgeleerden bijeen en vroeg of zij wisten waar de Christus zou worden geboren. In Bethlehem, antwoordde zij, in Judea. Want de profeet Micha heeft geschreven, Bethlehem in Judea, u bent beslist niet de kleinste onder de leiders van Juda. Want u zult de geboorteplaats zijn van een leider die een herder voor mijn volk Israël zal zijn. Herodes liet de magiërs in het geheim bij zich komen. En nadat hij precies had uitgezocht wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien, liet hij hen gaan en zei, ga naar Bethlehem en zoek het kind. Als u het gevonden hebt, kom dan terug om mij er alles over te vertellen, want ik wil hem ook eer gaan bewijzen. Nadat ze de koning hadden aangehoord, reisden de magiërs verder. Tot hun verrassing ging de ster die zij hadden zien opgaan voor hen uit en bleef staan boven het huis waar het kind zich bevond. De magiërs waren verrast toen de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uitging en bleef stilstaan boven het huis waar het kind zich bevond. En toen ze dat zagen, werden ze enorm blij. Ze gingen binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden ze voor hem neer. Ze gaven hem kostbare geschenken, goud, wierook en mirre. Maar ze gingen niet via Jeruzalem naar hun land terug. Want God had hen in een droom gewaarschuwd niet bij Herodes langs te gaan. En daarom kozen ze een andere weg.
Yeah.
cadeautjes voor Jezus, zijn er nu ook cadeautjes voor de kindjes van de kerk. Mieke gaat ze uitdelen. Mag allemaal naar voren komen, hoor. Het is voor iedereen een cadeautje. Niet voor u. Zijn alle kindjes bij Mieke langs geweest? Denk het wel, hè? Zijn ze allemaal geweest?
Sam nog niet.
Wie?
Iedereen die gekomen is.
En onkel Wie moet nog gaan.
Oké, goed. Goed, om af te sluiten willen we de echte klassieker. En daarvoor willen we ook vragen aan iedereen om recht te staan. Ere zijn God. Dat lijkt mij gepast.
Voor de band.